En naar Exodus 32 begeven wij ons weer naar het legerkamp van Israël. En dat deed Mozes ook. Vanaf de berg. Want de Heer zei tot Mozes: ga heen, klim af. Want uw volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven. Waarna Mozes tot de Heer zegt: o Heere, waarom zou uw toorn ontsteken tegen uw volk, het welk gij met grote kracht en met sterke hand uit Egypteland uitgevoerd hebt? Want zo kan het ook gezegd worden. Dat was vers 11. Waar vervolgens Mozes in gebed gaat, als het ware, voor het volk. En dat niet zozeer ten behoeve van het volk, hoewel het dat was, maar meer specifiek was het ten behoeve van de Heer zelf, want zijn argumentatie is: Heer, als u werkelijk dat oordeel over dit volk gaat brengen, wat moeten dan de andere volken wel van u denken? Want als u dan eerst dit volk uitleidt uit Egypte met grote kracht en met een sterke hand, en het dan in de woestijn ombrengt, om wat voor reden dan ook, dat kan bepaald niet bijdragen aan uw eer. En dus keer af van de hittigheid uw stoorn, zo laat het u over het kwaad uws volks berouwen. Want het woord berouwen aan het eind van vers 12 betekent zoveel als een keer brengen, een omkering brengen, een verandering aanbrengen. Dat is de normale betekenis van het woord dat vertaald wordt met berouwen, en maar ook met vertroosten, eventueel, omdat wij er nou helemaal geen enkel Nederlands woord voor hebben. Dat is het. Maar er staat dan ook vervolgens in vers 14... toen berouwde hij de Heer over het kwaad het welke hij gesproken had zijn volk te zullen doen. Hij had namelijk gezegd: Ik zal er een eind aan maken en ik begin met jou, Mozes, begin ik wel een nieuwe. Ik zal u tot een groot volk maken. Dat was vers 10. Maar Mozes brengt daar verandering in aan. Dat wil zeggen, in via zijn gebed. Zo is dat. En daarmee is hij is een precedent geschapen, heet zo'n ding. Daarmee is iets gebeurd wat zich later nog enige malen herhalen zal, namelijk dat iemand van het volk, ik bedoel de hoogst geplaatste van het volk, in gebed gaat ten behoeve van het volk. Dat wil zeggen onder belijdenis van schuld, maar een beroep doende op de genade, barmhartigheid, goede tierenheid des Heren. Goede tierenheid is eigenlijk een goede woord dan. Dat wil zeggen, er wordt een beroep gedaan op de beloften die God gedaan heeft. En wij kennen dat later, omdat Salomo dat doet, uitgebreid ter gelegenheid van de inwijding van de tempel. En omdat Daniel dat doet, ter gelegenheid van de tijd waarin hij leefde. En als gevolg daarvan kreeg hij dan een profetie over de zogeheten 70 weken van Daniel. De gelegenheid was namelijk dat aangekondigde 70 jaar met betrekking tot Babylonische ballingschap om waren. Ik zeg het iets onduidelijk en dat is bewust. Maar dat was wel het idee en zo staat het er ook aan het begin van Daniel 9. En Daniel doet belijdenis van de zonden van zijn volk. Want ja, ook dat is profetie, omdat enerzijds zo'n gebed ten behoeve van Israël, maar meer nog ten behoeve van God zelf, de God van Israël, zo'n gebed wordt gelegd feitelijk in de mond van de Heer Jezus, van wie wij dan kortheidshalve lezen dat hij bad: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Maar zo is het dan ook. Kortom, al die lui die voor Israël bidden zijn daarmee een type van Christus zelf, de middelaar tussen God en de mens, dan wel de middelaar tussen God en dat volk. enerzijds. Anderzijds is het wachten op dat iemand namens het volk, en nou bedoel ik ook specifiek het Joodse volk, dat iemand namens dat volk belijdenis doet van de zonden van het volk en een beroep doet op de goedertierenheid Gods. Dat gaat ook gebeuren aan het eind van de 70ste week van Daniël, en daarmee ben je toch gewoon weer bij Daniël 9. Heb je dat nog? Want na 70 weken zou een eind komen aan de overtredingen en wat goed het maar heten mag, en zou de Messias verschijnen. Daar komt het in feite op neer. Maar dat kan alleen als inderdaad het Joodse volk officieel dan tot bekering komt, op dezelfde officiële wijze als waarop het in het verleden enige malen achtereen de Messias, dat wil zeggen de Heer en zijn woord, heeft afgewezen. Dat was in de dagen van de Heer Jezus en daarin volgend die van de apostelen, waarbij het Sanhedrin, onder leiding van de Levitische hoge priester, ik ben weer terug in Exodus 32, onder leiding van de Levitische hoge priester, de Heer als de Messias afwees. Heb je dat nog? De opvolger van Aaron, de man die in de schoenen van Aaron stond, om zo te zeggen, die in ieder geval zijn functie had geërfd, hoe dan ook. Maar hij leidde de afweer, om zo te zeggen, en daarmee het ongeloof, tegen en in de Heer Jezus Christus. En dat wordt herhaald daarna in Handelingen, enige malen, en zelfs in de rest van de wereld. Want ook daar bleken de Joden niet bereid om collectief, bedoel ik, als volk, te komen tot geloof in de Heer Jezus. Laatstelijk vermeld met betrekking tot Rome, in Handelingen 28. En daar houdt dan ook het verslag van de Bijbelse geschiedenis feitelijk op. En wat er daarna gebeurd is, weten wij uiteraard, want daarna ging het evangelie inderdaad rechtstreeks naar de heidenen en niet meer rechtstreeks primair naar de Joden. En nog zo het een en ander, maar dat is nu uiteraard ons onderwerp niet. Maar het gaat erom dat op dezelfde officiële wijze, op regeringsniveau zeg ik altijd, dat volk tot geloof zou komen. Het kan alleen door een gebed zoals van Mozes hier. Het is dus in hoge mate een profetische handelwijze. Als het aan Israël gelegen had, dan zouden van al die beloften die de Heer aan Israël gedaan heeft niks terechtgekomen zijn. Maar het lag niet aan Israël, het lag aan de Heer zelf. En daarom komt er wel wat van terecht. Zoals later in Jesaja geschreven wordt. Dat wil zeggen, het wordt geschreven door Jesaja, maar het zijn woorden van de Heer zelf. Ik zal het niet doen om uwentwil, maar ik doe het om mijnentwil. Want ik hou mij aan mijn woord, aan mijn beloften. Dat is ook de inhoud van het begrip goedertierenheid, waarvan alles over gezegd is in de loop van de tijd. Maar dat is wat het echt betekent. Goedertierenheid, het oorspronkelijke woord in het Hebreeuws, betekent dat men zich houdt aan zijn woord. En die zegt, dat doe ik. En dat is niet dankzij jullie, dat is ondanks jullie. En daar gaat het ook om in de heilsgeschiedenis als zodanig. God bewijst wie hij is, demonstreert wie hij is. Niettemin wordt tot vandaag zijn naam gelasterd. Niet in de laatste plaats door ditzelfde Israël overigens. Hebben jullie dat nog? Dat is de aard van de geschiedenis. En ik weet dat ik het hier niet hoef te zeggen, maar ik zeg het dan toch maar. Je moet vooral niet denken dat het in de Bijbel om u gaat, of om mij, of om een zondaar, of iets dergelijks. Dat is een misverstand. Daar gaat het in de religie om. Om het welbevinden van de mens. Maar het gaat in de Bijbel niet om het welbevinden van de mens. Daar is ook het evangelie niet voor. Het gaat om het welbevinden van God. Dat is een veel hoger doel. Vandaar dat de evangelist naar Bijbelse maatstaven ook niet staat in dienst van de mens. Het is niet een prediking ter wille van de mens. Het is een dienst aan God. En Paulus was er niet een dienstknecht van zondaren aan wie hij het evangelie vertelde, maar een dienstknecht van Jezus Christus. Hebben jullie dat nog? En dat dat alles bijdraagt aan het welbevinden van de mens? Ja, dat is zo, ja. Het is voor een mens heel gunstig om zich te onderwerpen aan een God die een verterend vuur is. En bovendien aan een God waarvan staat: al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet opdat iedereen, hè, maar opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Heb je dat nog? Maar het gaat om wie God is en om wat hij doet. Hier dus ook. Nou goed, daarover werd dus onderhandeld en Mozes zei precies waar het op stond. Hij zegt: Heer, als u dat doet, dat is heel slecht voor uw reputatie. Nou ja, en daar gaat het om in de heilsgeschiedenis, om de naam Gods. Dat weet u toch, hè? Om de naam Gods. Om de reputatie van God. Nou ja, en dus, de Heer kwam erop terug in vers 14, want dat is wat het betekent. Hij berouwde de Heer over het kwaad het welke gesproken aan zijn volk te zullen doen. Let op zijn volk. En Mozes wendde zich om en klom van de berg af met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren op haar beide zijden beschreven. Zij waren op de ene en op de andere zijde beschreven. En dus staat het er twee keer. Alleen dat betekent niet dat het dus vier keer aan vier kanten beschreven was. Waarom ik dat zeg? Dat zeg ik omdat van het verzoendeksel van de Ark des Verbonds, daar staat dat de twee cherubim op waren. Aan de ene zijde, de twee aan de andere zijde. Dat waren de vier. Mijn zinsies. Bij elkaar. Maar dit is gewoon aan twee zijden beschreven. Het is een beetje vermakelijk om te lezen waarom dat was. Dat wil zeggen, niet in de Bijbel, maar in de kanttekeningen, zal ik maar zeggen. Hoezo? Tafelen der getuigen, dat waren stenen. U weet, normaal gesproken werden geschreven op klei tafelen. Al noemen we het dan een tablet. Oh nee, dat is een tablet. Een tafel. Op kleitabletten. Daar werd dan ingeschreven en soms werden die kleitabletten, want het is natuurlijk zacht dat klei, min of meer klei, tamelijk zacht, werden die dingen er gelegd in de zon te drogen en dan werd het hard. En daarna ging het in het archief, zodat niemand er meer naar omkeek, zodat duizenden jaren later men het opgroef en men kwam toen tienduizenden kleitabletten tegen, die tot vandaag nog ontcijferd worden, zal ik maar zeggen. Het is wel grappig. Maar die dingen werden niet aan twee kanten beschreven, maar aan één kant, om voor de hand liggende redenen. En dit is niet klei, maar dit is steen. Echte steen. En niet tichelen, hè. Want een kleitablet is een tichel, dat begrijp je toch, hè. Het is een gestreken tichel. En over tichelen strijken hebben we het al gehad. Vandaar dat woord van mensen in kleitabletten geschreven gaat voorbij. Het is religie, het is door mensen bedachte wet en die slijt door het gebruik en gaat voorbij. Dat is Colossense 2. Kleitabletten, maar dit is niet kleitablet, dit is steen uit de rots, om zo te zeggen. En het is beschreven. Dat is nog tot daar en toe. Maar een mens kan dat eigenlijk niet in steen graveren, maar het staat ook, het is Gods geschrift, het is Gods handschrift, met grote nadruk staat het zo genoemd. Gods geschrift zelf, van God zelf, ze waren Gods werk, dat is vers 16. Maar waarom zijn ze aan beide zijden beschreven? Want dat was toch bepaald niet gebruikelijk. Het is komisch, de Joodse vind ik het meest komisch eigenlijk, dat is dikwijls zo trouwens. En zeggen dat beide zijden beschreven. Nee, natuurlijk niet. Het is een eenzijde beschreven. Maar zo diep dat het er aan de andere kant weer doorkomt. Om zo te zeggen. Kent u dat? Nou ja. in gedachten heb je dan van die mallen die ze gebruiken om ergens tekst op te zetten. Dat weet u, hè? Nou, is het tegenaan, even met een spuit of met een kwast eroverheen. En dan staat erop deze kant boven of zo. Dat soort onzin of breekbaar of wat er maar op staat dan, hè. Nou goed, of omleiding, weet je veel. Maar zoiets. En de Joodse traditie zegt men, die letters waren zo diep dat het er doorheen kwam. Nou is dat wel lastig, want als het Hebreeuws kwadraatschrift was, en de Joden staan erop dat het Hebreeuws kwadraatschrift was, dan kun je toch de mem en de taf kun je zo niet schrijven, want dan valt het middendeel eruit. Je kunt ook een O bijvoorbeeld, onze O kun je zo niet schrijven. Die valt eruit. Dus een beetje, met dit soort discussie staat er dan in. En dan zegt men, ja, dan moet er toch. Misschien hebben ze dan het Oud-Fenicisch gebruikt. Bedoelen ze Oud-Hebreeuws mee? Dat is dan niet kwadraatschrift. Maar ja, zo top men er en af. Want er komt nog bij dat het kwadraatschrift bij mijn weten. Maar dan krijg ik ook ruzie hoor. Maar bij mijn weten is het niet ouder dan de dagen van Salomo. Maar goed, zelfs het Oud-Hebreeuws is niet ouder dan de zogenaamd Fenicisch. Is niet ouder dan de dagen van Salomo, want in de dagen van de Fenicius, officieel is dit, hè, is pas het alfabet voor het eerst uitgevonden en gebruikt. Ik ben van mening dat was door Salomo, die dat bedacht heeft, maar dat het kwadraatschrift zelfs van nog later datum is, zodat het met die letters niet geschreven kan zijn geworden in de dagen van Mozes. Nou ja, het kan natuurlijk wel dat de Heer letters gebruikt heeft die pas veel later leesbaar gemaakt werden, 600 jaar later in de dagen van Salomo en zo, dus je krijgt allemaal rare dingen. Hoezo een twee kanten beschreven? Iemand anders dacht, ja, maar twee kanten beschreven, dan kan je het van twee kanten lezen. Zoals de banner op de tent. We hebben nou een banner die staat op het dak, helemaal op de nok van het dak. En die is een twee kanten leesbaar, want je ziet hem van twee kanten. Zodat als Mozes de tafel omhoog zou houden, dan zouden de mensen voor hem en achter hem zouden het kunnen lezen. Daarna denk ik, maar als het 600 mannen waren, 600.000, sorry, hoeveel van daarvan kunnen we dan lezen, voor of achter? Dat schiet niet op, dus dan moet het wel heel grote tafelen geweest zijn. Je komt daar natuurlijk nooit uit. Als je mij vraagt, is er maar één antwoord op, waarom is dan twee zijden beschreven? Dat is niet omdat het letterlijk en historisch enige uitwerking of enig praktisch nut heeft. Dat kan moeilijk. Die twee stenen tafelen zouden trouwens bewaard worden. Dat is hier nog niet vermeld, maar bij de tweede set wordt dat vermeld. Zouden bewaard worden in één kist. In de Ark des Verbonds uiteindelijk en dan in de tabernakel en in het Heilige der Heiligen, waarin sowieso niemand mocht komen, laat staan dat men de deksel van de kist zou mogen lichten. Dus of u het dan kan lezen en van welke kant, ja, praktisch maakt het niks uit. Dus dit is typisch een voorbeeld van academische theorie, slaat allemaal nergens op. Zodat weer de vraag is, waarom is het geschreven aan beide zijden? Dit is omdat de wet als woord van God nou eenmaal twee kanten heeft. En dat vinden wij ook uitgedrukt in de Bijbel. In de eerste plaats wordt het systematisch herhaald. Want niet alleen hier in Exodus 32 vinden we vermeld dat het aan twee kanten geschreven is. Maar in Openbaring 5, meen ik. Ik ben even aan het zoeken, maar in Openbaring 5, vers 1. Daar is ook sprake van een boek. Waarvan staat een boek geschreven van binnen en van buiten. En een boek, dat is dan een boekrol. Normaal gesproken, als je in de Bijbel leest over een boek, gaat het over een boekrol. En die heeft nou eenmaal twee kanten. De ene is de binnenkant, die wordt naar binnen gerold. En de andere kant is de buitenkant. Daarvan zeggen we, nou ja, dat is efficiënt. Dat weet iedereen hoe dat zit met het papier dat je aan twee zijden moet gebruiken, nietwaar? Dus ja, dat is efficiënter. Als ik veel moet afdrukken uit mijn printer, bedoel ik, dan het is veel, dan zeg ik ook, ja, doe maar tweezijdig. Zo, dan wordt het meteen zo'n grote stapel papier. Dus dat is efficiënter. Oké. Maar wat het uitmaakt, of het aan twee kanten beschreven is of aan één kant, historisch, ook in Openbaring 5, ik moet u zeggen, ja, dat maakt ook wel niks uit, dus het is een onbenullige mededeling. En toch staat het er. En niet alleen hier, want je vindt het ook in Ezechiël hoofdstuk 2. Daar is ook sprake van een boek, en in alle gevallen gaat het om het woord van de Heer, dat wil zeggen het woord Gods, of althans de uitbeelding daarvan. Want die boeken hebben natuurlijk in hoge mate een symbolische betekenis. Dat is in Ezechiël 2, waar staat in vers 9... Toen zag ik en ziet, er was een hand tot mij uitgestoken, en ziet, daarin was de rol eens boeks. Er staat gewoon een rol, namelijk voor een rol een boek. En hij spreidde die voor mijn aangezicht uit. Het boek wordt afgerold, om zo te zeggen, uitgerold. En zij was beschreven voor en achter. En daarin waren geschreven klaagliederen en zuchting en wee, omdat het alles van doen heeft met wat Israël nog zou overkomen. En wat in de dagen van Ezechiël, met name ook Jeruzalem zou overkomen. Maar goed, ik doe mijn best het daar verder niet over te hebben. Waar ik maar op wijzen wil, is dat waar duidelijk sprake is van een boek als uitdrukking van het woord van God, daar wordt vermeld dat het aan twee zijden beschreven is. En de reden daarvoor is symbolische, want praktisch nut kan het niet hebben. Althans, niet dat het vermeld wordt. En dus wordt het dat woord van God nou eenmaal twee verschillende kanten heeft. Dat weten wij ook, want zodra wij ons bezighouden met de Bijbel, hebben wij van doen met het zogeheten Oude en het Nieuwe Testament, wat ongelukkige nomenclatuur is. Ik bedoel, ja, hoe moet je het anders noemen? Dus je noemt het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Ik blijf het ongelukkig vinden. Ik weet ook niet wie die termen bedacht heeft, maar je moet toch wat. Want het zogeheten Oude Testament, dat stamt dan uit oud-testamentische tijd. Dat wil zeggen dat het dan geen nieuw-testamentische tijd was. Want strikt genomen, Oude Testament, dat is Oude Verbond. Want testament en verbond, wij maken daar in het Nederlands twee verschillende begrippen van. Maar in Hebreeuws, dan wel in het Grieks, is het volstrekt hetzelfde. Een testament is een verbond en een verbond is een testament. Getuigenis, een vastlegging van feiten, een overeenkomst, hoe je dat maar noemt. En strikt genomen, dat wat Oud Testament heet, dat is eigenlijk het Mosaïsch verbond. Dat wil zeggen, dat begint bij de Sinaï, en dat is pak een beetje 1600 voor Christus, volgens anderen pas nog later. Maar ik hou het op 16 nog wat voor Christus. Dat betekent dat er al 2400 jaar om waren, van Adam tot Mozes. En ver over de helft. En dat het grootste deel van de zogenaamde oud-testamentische tijd dus was zonder dat er een oud-testament was. En toch noemen wij het oud-testamentisch. En de enige reden waarom wij het oud-testamentisch noemen is omdat het nieuwe er nog niet was. Sterker nog, het Oude Testament, ook in de zin van het Oude Verbond, heet pas zo in de Bijbel zelf als het nieuwe verbond wordt aangekondigd. Want dat heet een nieuw verbond. Waarna Hebreeën achterover zegt, wel nu, als Jeremia spreekt over een nieuw verbond, dan betekent het dat het oude oud gemaakt is, genoemd is, geworden is en daarmee nabij de verdwijning. De naam oude verbond wordt dus ontleend aan het idee van een nieuw verbond. Vandaar dat het Joodse volk, het judaïsme, überhaupt geen oude verbond kent. Ze kennen het wel, maar het heet niet oude verbond. En voor zover ze een nieuw verbond kennen, is het omdat het in Jeremia zo heet. Maar ja, daar wachten ze nog op dan. Hebben jullie dat nog? Dus ja, het blijft een beetje raar. Maar het woord van God, dat is de hele Bijbel, bestaat wel degelijk uit wat wij noemen oud verbond. In de zin van de geschiedenis en de situatie zoals die was voor de dood en opstanding van Christus. Nee, niet voor kerst. Niet voor de geboorte van Jezus, dat is een misverstand. Maar voor Pasen. Voor de dood en opstanding van Christus. Want met de dood en opstanding van Christus kwam een einde aan het oude verbond. Door de dood van de testamentmaker, heet zoiets. En trad het nieuwe verbond in werking. Na de kracht des onvergankelijke levens, heet het allemaal. Dat is nog steeds Hebreeën 7, 8 en 9. Nou ja, de hele Hebreeënbrief vooruit. Daar gaat het over. En het punt is dat het oude verbond spreekt over wet, over voorschriften, over regels, over situatie van een oude schepping, over een zondige mens en wat het maar was allemaal. Dat heet oude verbond. En daar rust een vloek op. Op die oude mens, op die oude schepping. Dat is niet aan te ontkomen. Adam ontkwam er niet aan. En verder niemand. Alleen de hele geschiedenis door kondigt de Heer iets aan voor de toekomst. Populair gezegd, hij kondigt aan het zaad der vrouw, in verband met Adam en Eva. Of hij kondigt aan het zaad van Abraham, het welke is Christus, wordt erbij gezegd. Of hij kondigt aan het zaad van David, het welke ultiem ook Christus is. En hij kondigt aan een hoge priester ter vervanging van het Aaronitisch priesterschap. Dat wordt dan, in Psalm 110. Dat is dan dus Melchizedek, om zo te zeggen. Kortom, het gaat om de komst van de Messias. Maar als die er een keer is, en dat nogmaals, dat is niet bij zijn geboorte in Bethlehem, maar het is bij zijn opstanding uit de dood, treedt het nieuwe verbond in werking. En sinds die tijd zijn ook de zogenaamde Nieuw-Testamentische Bijbelboeken geschreven. Dat is Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En dat ik die specifiek noem, is omdat wat daarin beschreven wordt weliswaar plaatsvond in Oud-Testamentische tijd, maar het is heus geschreven na de opstanding van Christus en vandaar dat het heet Nieuw-Testamentische boeken. En daarom heten ze trouwens ook evangelie, want evangelie is niet maar de blijde boodschap, evangelie is de prediking dat het nieuwe verbond in werking getreden is. Heb je dat? Dat is evangelie. Daarom heet Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes evangelie. Hoewel strikt genomen, evangelie begint eigenlijk pas na de opstanding van Christus. Maar zoals gezegd, die boeken zijn ook daarna pas geschreven. En het is van belang om dat te weten. Nou, niet te weten, om je dat bewust te zijn bij het lezen daarvan. Want de afloop van de geschiedenis staat op voorhand vast. Vanaf Matthäus 1 en vanaf Lucas 1... zeker vanaf Johannes heen. Marcus is iets moeilijker. Een beperkter Bijbelboek, maar vooruit dan maar weer. God, ga daar geen voorbeelden van geven, want dan kom ik te ver van dit feitelijke onderwerp af. Maar feitelijk zou je moeten lezen Colossense 2. Heb ik dat vorige keer gedaan? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik spreek wel eens op andere plaatsen ook. Dus ja, dan raak ik soms zelf van in de war. Dan kan ik niet onthouden wat ik nou recent besproken heb. Waar? Maar in Colossense, daar is Paulus aan het woord. En hij schrijft dan in Colossense 2 vanaf vers 14. Hij schrijft dat uitgewist hebbende. Het handschrift, ja. Uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was in inzettingen, het welk enigerwijze ons tegen was. Hij specificeert het, of althans nuanceert het. Het welk enigerwijze ons tegen was. Want ik zeg dan maar, aan de ene kant was de wet enigerwijze hen tegen. Ons niet, wij leefden niet onder de wet, tenminste ik niet. Hij heeft het over de Joden uiteraard, die onder de Joodse wet leefden en zei, de handschrift was enigerwijze ons tegen, maar hij heeft dat zelf uit het midden weggenomen. Neem niet weg dat diezelfde wet, dat oude verbond als zodanig, dus de aanleiding is tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. Is dat Hebreeën 10 vers 1 of zo? Ik weet het uit mijn hoofd niet zo gauw, maar zoiets. Schaduw van betere dingen, van toekomende goederen. En hoe het maar heten mag.
Hè? Hebreeën
8. Hebreeën 8 vers 1. Oh. Nou ja, het komt in Hebreeën een paar keer voor, vandaar dat ik het echt niet uit mijn hoofd zo gauw weet, moet ik het opzoeken. Maar het idee is dat de wet spreekt over toekomende dingen. Dat wil zeggen, enerzijds is de wet ons tegen, is het een vloek en brengt het oordeel, brengt het de dood. Anderzijds spreekt het ons over de komst van de Messias en het aanbreken van, en de werking van een nieuw verbond der genade waaronder men zou leven. Enzovoort. Dat zijn de twee kanten van het woord van God. En weet je wat ik nou gezegd heb? Ik heb nou gezegd dat als je niet in bedelingen gelooft, dan kom je er nooit meer uit. En dan blijf je leven onder de vloek. Want we hebben het nou over twee verschillende bedelingen. Huishoudingen, heerschappijen. Het een is heerschappij van de wet. Het andere is heerschappij van de genade. Nou weet ik wel dat je kunt proberen die twee door elkaar te mengen. Lang leven de blender, roep ik altijd. En dan krijg je de zogeheten verbondstheologie. Ik vind het persoonlijk volstrekte onzin. Maar ja, mensen zijn zelfs in staat, ik werd er van de week zondag mee geconfronteerd. Mensen zijn zelfs in staat te zeggen, waarheid bestaat niet. Maar als dat zo is, bestaat er ook geen leugen. Toch? Want het is toch het tegenovergestelde ervan. Wat een stommiteit te zijn dat, hè. Want, ik vind het zo idioot. En ik moet me altijd beheersen, anders dan moet ik vragen van hoe lang heb je daar nou voor doorgeleerd? Of, het moet dus per definitie een leugen zijn te zeggen waarheid bestaat niet. Maar goed. Doe maar. Ik zal het er maar niet verder over hebben. Maar dat is net zoiets als genade en wet in elkaar schuiven tot één systeem. Dat is dwaasheid. Het is of het een of het ander. Het zijn tegengestelde begrippen. Zie? Er staat zwart op wit tegenover elkaar. En in onze Bijbel wordt het van elkaar systematisch en demonstratief gescheiden door één witte pagina. Ik vind het mooi. Dat vel, dat witte vel tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dat is verschil. Dat het één geheel vormt samen, omdat het één geschiedenis is, dat is zo. Maar het is de geschiedenis niet alleen van de schepping van de wereld als zodanig en van de heilsgeschiedenis, maar het is gewoonlijk ook de geschiedenis van de individuele mens. Die begint met te leren wat de regels zijn en waar hij zich aan moet houden. Hij wordt gedisciplineerd en later leert hij dat het allemaal niks uitmaakt. Want ja, je moet toch los van alle voorschriften en regels, moet je je eigen weg in het leven zien te vinden. En moet je leren te leven met de schuld die je onderweg dan toch hebt opgedaan. Omdat je de regels hebt overtreden. Maar waar kies je voor? Voor je vrijheid of voor de slavernij? En dan zijn er nog mensen die het zelfs andersom doen. Daarom uitzonderingen bevestigen de regel. Maar er zijn mensen die van alle vrijheid komen. En daarna worden ze ineens religieus en plaatsen zich onder wet. Dat is voer voor psychologen, maar ik hou me daar verder van. Vervolgens. Maar het principe blijft inderdaad dat de mens vol van idealen zit. Van het moet zus en het moet zo en het moet dit en het moet dat. En er komt allemaal geen bal van terecht. En daarna moet je leren je eigen verantwoordelijkheid te dragen. En de eigen keuzes te maken in het leven enzovoorts. Ik weet niet of ik nou uw leven ook beschrijf. En het was ook niet mijn bedoeling om u aan te zetten om daar eens over na te denken. Maar zo werken die dingen. In ieder geval wordt in de Bijbel systematisch uiteengezet dat als de mens onder de wet geplaatst wordt, dan komt er niks van terecht. Dan raakt hij zelfs de waarheid kwijt, vreemd genoeg. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid door Jezus Christus geworden. Is genade en waarheid dan in strijd met de wet? Nee, heeft getuigenis van de wet. En de profeten hebben de getuigenis van de wet en de profeten, Romeinen 3 enzovoorts. Het is immers de aanleiding, de toeleiding, de aanleiding tot enzovoorts. Het leert ons dat de wet niet werkt en het leert ons hoe de zonde werkt enzovoort. Brengt ons kennis van zonde en brengt ons ook een bewustzijn dat we ervan verlost moeten worden. En hier is dan de verlossing. En dat is dan onder het nieuwe verbond, of althans de vervulling van de oud-testamentische beloften, enzovoort. En ik hoop dat ik nou lang genoeg daarover doorgezeurd heb om duidelijk te maken dat het woord van God nou eenmaal twee kanten heeft. De mooiste vind ik altijd die van de wateren van de zondvloed, ik bedoel de vloed van Noach, overigens. Want het gros van de mensheid is daarin omgekomen. En Noach en zijn achtel werd juist door de wateren gedragen en gered. Heb je dat nog? Dat geldt trouwens ook voor de wateren van de Schelfzee. Daardoor werd Israël gered van de Egyptenaren. Maar de Egyptenaren kwamen door diezelfde wateren om. Het is wel wat je wil. Zie je? Het is aan de ene kant, het woord Gods is aan de ene kant de bediening des doods en dan toch weer leven. Hoe was het ook weer bij die bron bij Egypte? Bij Jericho. Ik was iets te snel. Bij die bron bij Jericho. Daar was het water bedorven, toch? Bediening des doods. En toen moest er zout ingegooid worden, meen ik. Zout. En toen was het water gezond, tot vandaag. Is dat dezelfde bron? Ja. Maar er is wat mee gebeurd. En het was niet voor het eerst, want je had daarvoor al een keer het water van Mara. In de woestijn. De bitterheid. En er werd geen zout, maar hout ingegooid. Met dezelfde gevolgen. Het is water, de een gaat eraan dood en de ander vindt er het leven in. Dat is het. En zo is het met het woord van God. Een bediening des doods, enerzijds, met dank aan 2 Korinthe 3 is het geloof ik, waar het zo staat, een bediening des doods. Maar aan de andere kant wel degelijk een bediening des geestes en levens. Dat is de andere kant ervan. Dat zijn de twee kanten van het woord van God. Een oordeel over de natuurlijke mens als zodanig. En aan de andere kant leven, eeuwig leven voor een ieder die gelooft. Dat is wat het is. Nou goed, terug naar vers 15 van Exodus 32. De tafelen waren op haar beide zijden beschreven. Ze waren op de ene en op de andere zijde beschreven. En diezelfde tafelen waren Gods werk. En het geschrift was ook Gods geschrift zelf in de tafelen gegraveerd. En dat tegenover het griffiewerk, het werk van de griffel, de griffie van Aaron. Want het was het werk van Aaron. In vers 4 was dat. En om die tegenstelling gaat het, hè. Het geschrift van mensen tegenover het geschrift van God. En al die heilige boeken die de mensheid zo links en rechts kent, is allemaal het geschrift van mensen. En met name geldt dat voor de Joodse variant, dat wil zeggen voor de Talmud. Geschreven door de Aaronitische priesters. Wissen waarachtig wel. Maar ze staan tegenover het woord van God, het woord des Heren. Maar daar waar het gouden kalf heerst, om zo te zeggen, waar het werk van de Aaronitische priesters heerst, zeker als we het hebben over de Joodse religieuze geschriften, dan is daar het woord van God geweld aangedaan. Dat is wat Mozes ook symboliseert, want dat lezen we een paar versen verder. Dat gaat dan eerst verder in vers 17. Toen Jozua des volks stem hoorde als het juichte, want het was een beetje feest geworden, eten en drinken en spelen, vers 6. En ze hoorden dat volk, zo zei hij tot Mozes, er is krijgsgeschreeuw, geschrei in het leger. Het lijkt wel oorlog, zei hij. Maar hij zeide, het is geen stem des geroeps van overwinning, het is ook geen stem des geroeps van nederlaag. Ik hoor een stem van zingen, bij beurten, afwisselend zingen, enzovoorts. En het geschiedde als hij aan het leger, aan het kamp dus, naderde en het kalf en de rijen zag, dat wil zeggen het dansen, het feest. Je kunt het je helemaal voorstellen hoe dat Joods toegaat, toch? Wat klezmermuziek of wat het maar was, een beetje veel. Ja, dansen. Dat de toorn van Mozes ontstak en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp en dezelve beneden aan de berg verbrak. Dat staat er toch nog redelijk netjes in Deuteronomium, hoofdstuk 9. Daar vertelt Mozes achteraf wat zich hier heeft afgespeeld. In een flashback, om zo te zeggen. En daar schrijft hij in vers 8 van Deuteronomium 9. Want aan Horeb vertoornet gij de Heere zeer, dat hij zich tegen u vertoornde om u te verdelgen. En Mozes zegt dan, en toen heb ik voor u gebeden, en ik heb ook voor Aaron gebeden, dat is vers 20 trouwens van Deuteronomium 9. Mozes trad op als de middelaar. En dan vers 9 van Deuteronomium 9. Als ik op de berg geklommen was om te ontvangen de stenen tafelen, de tafelen des verbonds dat de Heere met jullie gemaakt had, toen bleef ik 40 dagen en 40 nachten op de berg, at geen brood en dronk geen water. En de Heere gaf mij de twee stenen tafelen met Gods vinger beschreven en op dezelfde naar al de woorden die de Heere op de berg uit het midden des vuurs ten dagen der verzameling met uw lieden gesproken had. Zo geschiedde het ten einde van 40 dagen en 40 nachten. Als mij de Heere de twee stenen tafelen, de tafel des verbonds, gaf, dat de Heere tot mij zeide, sta op, ga haastelijk af van hier, want uw volk dat gij uit Egypte hebt uitgevoerd, heeft het verdorven. Zij zijn haastelijk afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Zij hebben zich een gegoten beeld gemaakt. Voorsprak de Heere tot mij zeggende, ik heb dit volk aangemerkt en zie, het is een hardnekkig volk. Laat van mij af dat ik hen verdelge en hun naam van onder de hemel uitdoe en ik zal u tot een machtiger en meerder volk maken dan dit is. Er staat hier dus nog iets uitgebreider dan in Exodus 32. En dan vervolgens, vers 15, toen keerde ik mij en ging van de berg af. De berg nu brandde van vuur en de twee tafelen des verbonds waren op beide mijn handen. En let op, twee tafelen, dat drukt feitelijk hetzelfde uit als van voren en van achteren, namelijk aan twee zijden beschreven. En hier is het in twee handen, zodat je aan linkerkant hebt van het woord van God en aan rechterkant, om zo te zeggen. En dan zegt hij, en ik zag toe en ziet, gij had tegen de Heer uw God gezondigd, gij had u een gegoten kalf gemaakt, gij waart haastelijk afgeweken van de weg die u de Heer geboden had. Toen vat ik de twee tafelen en wierp ze heen uit beide mijn handen en brak ze voor uw ogen. Dat wil zeggen, dat was een demonstratie. Niet maar van schrik of iets dergelijks, ook niet van boosheid, Zo van, ik ga met het meubilair smijten, maar bij gebrek aan meubilair en bestek en bij gebrek aan wedgwood, denk ik dan, smijt ik dan maar met die stenen tafel. Nee, het was een demonstratie van Mozes aan het volk. Want hij demonstreerde hoe het volk die wet des Heren op voorhand meteen al gebroken had. En dat is dus wat Mozes deed. Heb je dat nog? En Mozes deed wel eens vaker iets wat door de Heer wordt afgekeurd, om zo te zeggen. Maar dat wel degelijk een profetische functie vervult. Zoals dat Mozes ook bijvoorbeeld de tweede keer op de rots sloeg, terwijl hem gezegd was dat hij de rots moest toespreken, opdat er water uit zou komen. En dan staat er, en Mozes sloeg de rots tweemaal. Nee, hij sloeg de rots ten tweede malen. Dat had hij al eens eerder gedaan, maar toen was het zijn opdracht. En nu was het niet zijn opdracht, maar hij deed het wel, de tweede keer. En dat is ook in de Bijbel, zoals beschreven staat, de aanleiding voor dat de Heer tegen hem zegt, van ja, omdat je dat gedaan hebt, laat ik je niet toe in het beloofde land. Oké, je mag het nog even van verre zien, maar je gaat er niet in, enzovoorts. Maar dat is de functie van de profeet, want dat is wat Israël gedaan heeft. Het is één ding dat men de Heer Jezus als de Messias afwees en kruisigde, maar in tweede instantie wees men hem weer af. Dat was na zijn opstanding namelijk. En toen hadden ze tot hem moeten spreken. Heer, hier ben ik. Geef mij dat leven, geef mij dat water des levens om niet. En wat het maar was. En dat deden ze niet, in plaats van sloegen ze hem opnieuw. Dat is wat het Joodse volk, wat Israël officieel gedaan heeft. En Mozes was daar de uitdrukking van, enzovoorts. En wat Mozes hier doet, die stenen tafel kapot gooien, is niet anders dan uitbeelden wat Israël deed met het woord van God en met het hele oude verbond, waarvan de Heer via Jeremia zegt, mijn verbond het welk zij verbroken hebben. En Mozes beeldt dat uit, hoe men het, dat verbond verbreekt. Als Mozes dan ook later, ook enige hoofdstukken verder, in het hoofdstuk 34, opnieuw de berg op moet om opnieuw een stel stenen tafel te halen, is dat de uitbeelding van een nieuw verbond ter vervanging van het oude. Dat is niet zo moeilijk dat te begrijpen. Het is allemaal symboliek, het is allemaal profetie. En Mozes geeft uitdrukking aan hoe dat is met dat volk onder de wet. Vandaar dat de naam van Mozes daar ook voor gebruikt wordt. Mozes heeft u wel gezegd, maar ik zeg u. Hè? En als je Mozes zou geloven, zou je mij geloven, enzovoorts. En Mozes, ja, dat is de trouw in heel zijn huis, maar dan was hij maar een dienstknecht. Want Christus is ook trouw in heel zijn huis, maar hij is de zoon, de erfgenaam. Het is zijn eigen huis, om zo te zeggen, waarin hij trouw is. En dan wordt dus Mozes als het ware gedegradeerd tegenover de Heer Jezus als de middelaar van het nieuw verbond. Daarom is het niet zo vreemd om uiteindelijk vast te stellen dat Mozes gecompenseerd wordt voor deze toch wat beroerde positie, doordat hij alsnog een gemeentelijke positie ontvangt onder het nieuwe verbond. Maar daar ga ik het nou niet over hebben met u. Dat is weer een ander verhaal. Maar we komen hem in het Nieuwe Testament tegen, levend en wel, om zo te zeggen. Tja. Dus wat dat betreft, hij wordt beloond voor zijn bediening. Iets dergelijks gebeurt trouwens ook met iemand als David, die allerlei dingen doet die hem niet in dank worden afgenomen, die we van hem ook niet begrijpen. Waarom doet hij hem die dingen in vredesnaam zo? Ja, maar hij is een profeet en hij vervult de profetische functie en doet dus dingen met een profetische betekenis. Dan wordt hij bij ons uit de evangelische gemeente gegooid. Want Ja, zelfs daaruit bedoel ik. Maar ja, dat is zijn bediening nou eenmaal. Zie? Maar terug naar dit schriftgedeelte dan. Mozes verbrak dus die stenen tafelen, maar het is een beeld van het verbreken van het oude verbond. De uitdrukking heb ik inderdaad uit Jeremia 31, vers, nou het zal vers 32 of 33 zijn. Mijn verbond, het welk zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, staat er. Dat wil zeggen, hoewel ik met hen in een verbond getreden was. Maar zij hebben het verbroken. En dat is wat Mozes hier uitbeeldt. En Mozes nam vervolgens, Exodus 32, vers 20, hij nam vervolgens dat kalf dat zij gemaakt hadden. Ik vraag me nog altijd af hoe groot dat ding eigenlijk geweest is. Want in gedachten zie ik altijd een tamelijk groot beeld van een kalf staan, maar als dat van goud is, dan kan die man niet eens tillen. Ze hebben mij ooit een keer beloofd, dat je met één hand zo, dat die klomp goud, een baar goud, zo groot als een cake, weet je wel, dat is een cake van. Als je met één hand zo kunt optillen, mag je meenemen. Mocht iedereen die toen aanwezig was. Niemand kon dat. Veel te zwaar. Dat kun je niet met één hand vasthouden en optillen. Echt waar. Dus, en dan een kalf. Hoe groot is dat kalf? Massief goud? Is niet te tillen. Is niet te doen. Maar misschien was het maar zo'n kalfje hoor. Toch?
Ja, hij zag hem van de berg.
Hè?
Hij zag hem toen niet van de berg.
Hij zag hem toen niet van de berg. Dat was een wonder van zijn ogen misschien wel. En dan?
Ja, van die berg.
Kijk, dan gaan we op Joodse wijze gaan we nu daarover discussiëren, broeder. Ja. Verzin ze maar. Ik weet het niet, maar hij nam het kalf. Hoe je dat weet, weet ik ook niet. En hij stopte het inderdaad in de blender. Of zo. Het is ook komisch om te lezen hoe men denkt dat hij dat gedaan heeft. Ook dat wordt beschreven ook nog een keer in Deuteronomium 9. Als je er belang bij hebt, dan lees je dat maar eens na. Voor het geval u ook een gouden kalf hebt en dat graag vermalen wil. Of zo, wat je kunt.
Ja.
Ja, daarna moesten ze het opdrinken. Maar ik, als u er echt belang bij hebt, dan heb ik een andere methode voor u. Hoe je goud kunt opdrinken, efficiënt. Dat is serieus. Want het schijnt goede medicijn te zijn. Tegen allerlei kwalen waarvan ik nou zo gauw niet.
Reuma.
Oh ja, tegen reuma schijnt het goed te zijn. Maar ik heb er geen ervaring mee en ik hoop voor u ook niet. Maar doe maar. Maar er is een efficiëntere manier om goud tot je te nemen dan dit. Laat ik het zo zeggen dan. Maar doe maar. En al het kalf dat zij gemaakt hadden en verbrandde het in het vuur en vermaalde het. Hoe dat kan weet ik ook niet. Het schijnt dat hij dan gesmolten heeft, want ik ontkom daar ook niet aan om iets te melden van hoe men dat dan bedacht heeft. Hij heeft het dan gesmolten of zo en dan laten uitlekken tot hele dunne bladgoud, zal ik dan maar zeggen. En dat kan je dan weer aan repen snijden of zoiets, of door de uiensnijder. Hoe stonden die al? Nou ja, zoiets. En dan wordt het heel fijn. Ik weet echt niet hoe hij dat gedaan heeft. Met de keukenrasp. Goudstof, maar het bestaat wel. Dat weet ik wel. Ja. Oh ja. In ieder geval, hij verbrandde het in het vuur. Dat wil zeggen, hij verhitte het in het vuur. En vermaalde het. Hoe weet ik ook niet, totdat het klein werd en strooide het op het water en deed het de kinderen Israëls drinken. Water vermengd met het goud. Ik vind het wel wat ver gezocht, maar goed. Te denken dat het volk last had van reuma, dat het meteen, terwijl juist gezegd wordt dat de Heer zei, ik zal het uitroeien. Laat ze dan voor straf maar 40 jaar met reuma door de woestijn trekken. Dat weet ik veel. Ja. Ik bedoel, je kan wel wat verzinnen, maar het schiet niet echt op. Je komt toch altijd bij één ding maar uit. Wat is daar de betekenis van? De betekenis. Wat beeldt het uit? Ik heb u geloof ik ooit gezegd dat kalf, dat is egel. Dat wat ronddraait enzovoorts. En oorsierselen is agil. Dat is feitelijk hetzelfde woord, maar dan met een jotje erbij in. Egel, een jotje, een i erbij in. Oké, agil. En daarna moet ik u voor de volledigheid zeggen dat niet het woord is voor oorsierselen dat hier gebruikt is, want het had iets van doen met de neus. Dat heb ik u verteld, hè? En dat het normale woord voor oorsierselen, dat vind je ergens anders. En dat is agil. Maar het is fundamenteel hetzelfde begrip als egel. Oorsierselen en een kalf. Het is feitelijk hetzelfde. En u weet, het kalf is gemaakt van oorsierselen. Nog een keer, niet met dit woord hier uit Deuteronomium 32. Iemand gaat het nazoeken en zegt, er staat helemaal dat woord niet. Dat zeg ik u, dat staat hier ook niet. Maar als iemand vraagt wat is oorsierselen, dan is het agil. En niet het woord dat hier staat. Heb je dat nog? Oké, agil. En de kalf is egel. En dat is de samenhang van die beiden. Maar als je van agil egel maakt, dan heb je de jot ertussen uitgehaald. En de jot is de tin. En de tin staat voor het woord van God. Dat is de getalsymboliek, dat is de betekenis van het tien. De tien is het woord van God. En als ik het moet uitleggen, zeg ik altijd, nou, iedereen weet, het woord van God zijn tien geboden. Niet elf, niet negen, maar het zijn de tien. Nou ja, het zijn er veel meer, maar toch is hier sprake van tien. Nou ja, en we kennen het ook uit Genesis, uit de geschiedenis van die zeven dagen. Tel het maar na, je leest 10 keer en God zeide. Dat is wat God spreekt, 10. En die 10 komen we op een hoger niveau tegen als de 100. Dat is 10 kwadraat, dat is 10 maal 10 dus. Men noemt dat de vervulling van de 10. Dat is de 100. En de 100 kom je tegen als de ingang. Als de deur, als de poort. Bij de tabernakel is de poort, dat is die ingang van de voorhof, het hek van de omheining. Die is 5 hoog en 20 breed. Dat is dus 100 vierkante L. 100. Ga je daarna door de deur de tabernakel binnen. Dat is net zo goed een gordijn, maar het heet de deur in de Bijbel. Die is 10 breed, maar dan ook 10 hoog. Dus dan wordt het nog steeds 100 vierkante L. En u begrijpt het, daarna ga je nog 1 verder. Dat is door het voorhangsel, maar die is eveneens 10 bij 10. Hebben jullie nog? De 100. Dus de vervulling van het woord. Als het woord vervuld wordt, ga je in het koninkrijk, in het heiligdom, in de hemel, in een nieuwe schepping, waar je maar in gaat, in een nieuw verbond. Dat is de ingang, dat is de 100. Vandaar het idee van, er zijn 100 schapen die ingaan. En als er één mankeert, ja, dat kan niet. Het zijn er 100. Heb je die nog? Nou ja. En dan heb je nog de mooiste, vind ik persoonlijk dan weer, die van de kameel. En het oog van de naald. Want het oog van de naald, dat is 1 woord in het Hebreeuws, dat is de kof, onze letter Q. En die heeft de getalswaarde van 100, dat is de 100. En daar moet je dus door. Je moet door de kof, je moet door de 100, je moet erin, enzovoorts. Hebben jullie die nog? Het is wel ver gezocht misschien. Maar ja, wat betekent het anders? En hoe kom je op het idee dat een kameel door een oog van een naald moet? Daar heeft iemand er zwaar over nagedacht, iemand die ervoor doorgeleerd had. En die heeft toen uitgevonden dat er ergens een klein poortje geweest moet zijn. die was dan wel voor de schapen, die konden er dan wel door. Maar de kameel, die kon daar dan niet door. Nou ja, als dan zijn bagage werd afgenomen, dan kon hij er net doorheen. En de moraal van het verhaal is dat u uw lasten moet afleggen. Ik vind het geen goed verhaal. Afgezien dat ik geen klap van geloof. Maar ik vind het ook geen goed verhaal. Uw lasten afleggen. De Heer neemt je lasten af. Nadat je bent ingegaan. Daar kun je ook bezwaar tegen maken, maar dan blijft de streepje tegen elkaar weg. Het is geen goed verhaal, het is symboliek. Een kameel is een beeld van een gelovig overblijfsel. Dat is het de hele Bijbel door. En de kof, de 100, het is trouwens een 3, een kameel, een gimel. Dat is het cijfer 3. Daarom schrijf je dat met 2 bulten, kameel. Ja, we hebben hem recht opgezet, maar vooruit. Ik kan u er nog veel meer over vertellen, maar dat ga ik niet doen. Maar de gimel, dat is de kameel en die moet door het oog van de naald. Dat is door de 100. De 3 moet door de 100. En u weet dat een heel probleem is, omdat je met een hele kudde kamelen blijft zitten dan. Zijn er wiskundigen onder u? Je kunt 100 niet door 3 delen. Dat is 3,3333 tot in St. Jutemust, until kingdom come. Maar dat komt helemaal niet dan, hè, de kingdom. Je krijgt het niet voor elkaar. Dat is het. Dat gaat zomaar niet. En als het toch gebeurt, is het een wonder. Maar daar gaat het verhaal dus over. Dat het heel moeilijk is, om zo te zeggen. En daar laat ik het dan maar weer bij. Goed, maar dat kalf, dat was ontstaan door de oorsiersel. En ik heb u uitgelegd, dat kan er wel zo zijn, maar het sieraad van de oor is in feite dat het kan horen. Daar is het voor. Zie? En als die sieraden worden afgelegd, dan functioneert het oor niet meer. Dan is het gehoor weg en geloof is uit het gehoor. Maar in plaats van het gehoor te luisteren naar het woord van God, ik zal het op de filosofische wijze zeggen, in plaats van te luisteren naar de openbaring, dat is het woord dat van boven komt, dat heet openbaring. Ook in de filosofie, ja, openbaring. In plaats van te luisteren naar de openbaring, is men zelf woord gaan produceren. Is men zelf gaan denken, gaan beeldhouden. Is men zelf iets vorm gaan geven, iets dat men zelf bedacht heeft. Maar het punt is dat men niet zelf iets zou bedenken. God denkt en hij openbaart zich aan de mens. Maar de mens heeft de neiging, in onze dagen is het zelfs officieel, de mens heeft de neiging om de openbaring af te schaffen, te zeggen, zoiets bestaat niet. Het hoogste goed wat de mens heeft, is de eigen ratio, zijn eigen denken. Dat is de hoogste norm voor alles. En toen die man die daarvoor doorgeleerd had tegen mij, zei, waarheid bestaat niet, toen had hij daar dus over. Nee, als je eerst God afschaft, als dat je axioma is, er bestaat geen God, dan bestaat er ook geen waarheid. Logischerwijze niet. Want waarheid is dat wat blijft, dat wat stand houdt, dat wat niet komt en gaat en dat wat niet voorbij gaat. Per definitie. Maar als het hoogste wat de mens heeft is zijn eigen denken, ja, dan blijft niks hetzelfde. Is zijn eigen zijn eigen concept, zijn eigen bewustzijn, zijn eigen emoties. Als dat het hoogste is, ja, dan bestaat er dus geen God, maar ook geen waarheid, want het is hetzelfde. En u wordt geacht dat al lang te weten, want degene die het beeld Gods is, die zegt, die de uitdrukking is van God, die zegt, ik ben de waarheid. En dus de weg en het leven enzovoort. Maar al die dingen bestaan dus niet als je zegt, er bestaat geen God. En dan ben je aan de menselijke ratio overgeleverd. Dat is niet anders dan de hoogmoed van de mens. Dus als iemand tegen mij uitdagend zegt, maar er bestaat geen waarheid, ja, wat zeg je dan terug? Daar kun je niet eens serieus op ingaan. Dan bestaat, inderdaad, dan bestaat er ook geen leugen. Maar de wereld is vol met leugens. Daar gaat het overal over. Daar staan de kranten mee vol. Zie? En daar hebben de rechtbanken het alle dagen mee van doen. En de politici doen hun uiterste best om waarheid weg te redeneren. En gooien de wereld vol met leugens. Dat is hun vak. Dat is hun vak. Ja. Zelf een soort ideaalbeeld creëren. Vraag me nou aan, Freek de Jonge. Nou ja, moet ik je ook weer uitleggen hoe. Maar absurd wat die lui soms in een onbewaakt ogenblik ventileren, naar buiten brengen. Wat een verschrikkelijke wartaal, zeg. En wat een verschrikkelijke arrogantie. Zoals zij denken, zoals zij vinden, dat is de waarheid. En dan nog blijven volhouden, maar er bestaat geen waarheid. Wat doe je dan lelijk tegen anderen? Nou ja, doe maar. Kortom, dat kalf, dat wordt verbrand in het vuur en hij maakte het tot poeder zodanig dat de kinderen Israëls het dronken. Ze moesten het drinken. Als het woord dan niet via de oren binnenkomt, dan maar via de mond en via het water, zodat het in het inwendige van de mens komt. En u weet, het leven als zodanig, eeuwig leven wordt uitgebeeld door goud, het leven komt tot de mens door te drinken van het water des levens, om niet van het eeuwige leven. Maar water vermengd met goud is heus een uitbeelding van eeuwig leven. Men zou het tot zich nemen. En als u het mij vraagt, is het een profetie over, is de profetische uitbeelding van hoe wel degelijk via de wet die verbroken wordt, wel degelijk toch dat nieuwe verbond en het eeuwig leven tot stand zou komen. Want hoe dan ook, dat oude verbond en wet is nog steeds de aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. Enzovoorts. Of ze dat geweten hebben, Israëlieten niet. Of ze er wat van gemerkt hebben, dat ze goud tot zich genomen hebben. Nou, waarschijnlijk niet. Of Mozes het wist. Nou, waarschijnlijk wel, want dat was een profeet. En dit kunstje, je denkt toch niet, hoe zal ik dat nou eens oplossen, dit verhaal? En men ging aan de slag met degene die eromheen gestaan heeft moeten gedacht hebben, wat is Mozes nou voor gekke dingen aan het doen? Hoezo? En ze zullen het niet begrepen hebben, denk ik. Maar de profeet, als u mij vraagt, wel. Die had dingen gezien bovenop die berg. Met betrekking tot nieuwtestamentische waarheid. Dat is wat ons in de Hebreeënbrief voorgehouden wordt. En daarom gebeuren deze dingen zo. Op een of andere wijze zal God wel degelijk zijn woord aan hen vervullen. Niet dankzij hun, zeker niet dankzij hun gehoorzaamheid als zodanig en het gebruik van de oren, maar de Heer zou het toch doen. Door zijn kracht en door zijn trouw. Tot zover wat het volk betreft. En daarna komen wij terecht bij Aaron. Mozes zeide tot Aaron, wat heeft u dit volk gedaan? Dat gij zulk een grote zonde over hetzelfde gebracht hebt. Met andere woorden, eerst krijgt toch ook via Mozes krijgt eerst het volk wel degelijk de schuld. Hè? Wat heeft het volk gedaan? Dat gij, enzovoorts, dat gij een grote zonde, een misser, over hetzelfde, over het volk gebracht hebt. Toen zeide Aaron, de toorn, mijns heren, ontsteken niet. Gij kent dit volk dat het in den boze... Licht. Ja, licht staat er dan. Ik zou gewoon is ingevuld hebben, want het werkwoord zijn, want is de bevoeging van het werkwoord zijn... Dat werkwoord, dat wordt bij gelegenheid weggelaten. Ik leg het wel eens vaker uit. Het is eigenlijk een volstrekt overbodig woord. Maar ja, wij gebruiken het nou eenmaal. Maar het kan weggelaten worden. Het is in de boze, of het ligt in de boze, staat in de boze, existeert in de boze, wat het maar doet, in de boze. In den boze. Latere vertalingen zullen wel iets hebben als het boze. Beschouwen het als een ding. Maar het is natuurlijk iemand. Den boze. In mijn Bijbel staat er een verwijzing bij naar 1 Johannes 5, vers 19. Daar had nog een hele reeks meer bij kunnen staan. Met name naar de evangelie en meer specifiek naar Johannes. De boze verlost ons van de boze, niet het boze, de boze. En leidt ons niet in verzoeking, ja, vanwege de verzoeker, dat is de boze. En daar ligt dat volk in, of daar staat het in, of daar loopt het in, of daar, kortom, daar is het in. Gij kent dit, je weet toch wat voor een volk dit is. Hij maakte er zelf deel van uit, en Mozes ook, maar ja. Soms denk ik, nou, het is wel grote taal, want ik herinner mij nog wat Jacob zei, met name over Levi. En Aaron en Mozes waren uit Levi. En Levi, dat was niet best hoor. Jacob zei, ik wil met jullie niks te maken hebben met Levi en met Simeon. Dat zijn woeste kerels. Simeonieten komen we later tegen als de Spartanen. En die hebben nog steeds een... Nee, dat zijn ze. Dat zijn een harde reputatie. Of als de Milesiërs. Dat komt ons woord militair vandaan. Dat zijn de vechtersbazen. Bloedvergieters. Simeon en Levi. Er staat zo serieus, ook in de christelijke verklaringen, dat het... Het priesterschap is daarom aan Levi gegeven, omdat de Levieten graag bloed vergieten. Ja. En dat mochten ze dan doen, dieren slachten. Ik weet niet wie zoiets bedenkt, maar... serieus.
Ja.
Alsof priesterschap bestaat uit het ombrengen van dieren. Jongens, doe maar. Maar de reputatie van Levi is daarmee wel weer vastgelegd. Goed, maar het is deze Leviet die zegt tot de andere Leviet bij de hoofden van het huis van Levi. Dit volk, je kent dit volk toch, dat ligt in den boze. Ze zeiden tot mij, maak ons Elohim die voor ons aangezicht gaan. We weten allemaal dat het er toch maar één was, hè? Elohim. Goden die voor ons aangezicht gaan, want deze Mozes, die man die ons uit Egypte opgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Toen zeide ik tot hen, wie goud heeft, die rukken het af en geven het mij. En ik wierp het in het vuur en dit kalf is eruit gekomen. En ook dit is vermakelijk om na te lezen bij de commentatoren, inclusief die van Luther. Zo van, Aaron zegt hier, ik kon het ook niet helpen, ik heb dat goud in het vuur geworpen. En toen kwam er ineens, kwam dat kalf eruit. Ik stond erbij en ik keek ernaar.
Van de Zwitserse
horloge uit. Zo van iets kinderlijks als, ja, ik kon er mee. Ineens was daar dan dat kalf. Maar, nou ja. Als ik dat lees, dan lees ik dat er niet in. Ik heb gewoon mijn werk gedaan en dit is het resultaat. Dit is eruit gekomen. Ik bedoel, we zijn 3 weken aan het werk, bij wijze van spreken. We hebben er lang over nagedacht, we hebben er tekeningen van gemaakt. We hebben eerst een maquette gemaakt voor proeven, kijken hoe het eruit zou zien. Enzovoort, en, weet je wel. En we hebben, nou ja, goed. En dit is het resultaat. Dus niet, ja. Ik zie er niet in dat Aaron zich verexcuseert. Of wie dan ook, ze zijn gewoon aan het werk geweest. En dit is het product van hun arbeid. Dit is eruit gekomen. Heb u dat? Ik zie er niks bijzonders in. Behalve dan natuurlijk dat iets dergelijks natuurlijk ook inderdaad later gebeurd is in de Babylonische ballingschap. Laten we vaststellen wat onze identiteit is, wat onze Joodse traditie is. Laten we dingen vastleggen om te kunnen bepalen wie er wel bij en niet bij hoort, onze identiteit. En toen hebben ze wat bij elkaar geschreven en dat is eruit gekomen, de Babylonische Talmud. Christenen hebben het later ook, de reformatoren, of weet dat, de protestanten hebben dat later ook gedaan. Moeten toch vastleggen wie er wel bij ons hoort en wie niet, enzovoorts. En toen hebben ze de koppen bij elkaar gestoken, al of niet in de synode van Dordrecht, zal ik maar zeggen. En toen hebben ze wat geschriften opgesteld en dat is er toen uitgekomen, de drie formulieren van eenigheid. Ja. Niet omdat ze, dat ze niet wisten wat ze deden. Ze hebben er uitgebreid over nagedacht. En dit is het resultaat. En dat is wat hier ook staat. En daar gaat het ook over. Ze hebben hun gedachten erover laten gaan. En zo ontstond het judaïsme. Want daar gaat het primair over. En daarna zeg ik weer wat ik dan altijd zeg. En het judaïsme is het tamelijk ridicule. Dat is niet zo'n mooi woord, maar dit is tamelijk overdreven, karikaturale voorbeeld van alle religie. Wat overdreven, daarom staat het ook bovenaan, maar ook bij mij, ja, zeker wel. Niet dat dat een aanbeveling is, maar in het Jodendom worden wij geacht te zien en te vast te stellen wat religie vermag. Wat religie van mag, is de ogen te sluiten voor de waarheid. Dat is wat het doet. En dan brengt je een schuldcomplex aan. Toch? En dat is het dan. En de mooie formuleringen, maar daar kom ik nooit op. Dat is mijn gebrek. De mooie formulering is die van Moody, die dan over de wet zei. Het is een spiegel, je kunt je onreinheid erin waarnemen, je kunt het zien, maar je kunt je er niet mee wassen. Dat is het dan. Nou ja. En u kent het verhaal, spiegeltje, spiegeltje, aan de wand. Wie is het schoonste hele land? Nou ja, niemand, dat is de wet. En mensen spiegelen zich daaraan. Tot vandaag, ik kan elke dag wel een keer horen of anders in de krant lezen, dat er iemand weer zegt, maar nee, het is allemaal gegaan volgens de plan en volgens de regels en volgens het protocol. Iedereen heeft zich aan de regels gehouden en dat is het dan. En men is er zo trots op, maar het is een excuus om geen verantwoordelijkheid te dragen. Dat is wat het is. En als men zegt, maar we hebben de verantwoordelijkheid om ons aan de regels te houden, dan zeggen ze, ja, dat zijn de stoïcijnen. Maar dat is geen levenskunst. Dat is ook geen leven, dat is je opsluiten. Dat is bang zijn voor verantwoordelijkheid en ervoor weglopen. En het houdt de mens dus onvolwassen. Dat is wat religie doet. Nou. En wat de Heer wil is dat wij volwassen worden. Opgroeien van kinderen tot zonen. En dat wij bekwaam worden, gemaakt worden voor de erfenis, heet dat. Voor wat God voor ons bewaart. En zo verder. Goed, gauw terug naar dit schriftgedeelte dan maar weer. Dit is eruit gekomen, dat kalf. En dan de beroemde vers 25. Als Mozes zag dat het volk ontbloot was, want de Aaron had het ontbloot tot verkleining onder degene die tegen hen hadden mogen opstaan. Ze liepen bloot rond, staat er in de vertaling. Waarom? Nou, tot verkleining onder degene die tegen hen hadden mogen opstaan. Ik weet niet wat daar dan weer de strekking van is. Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet, is dat wat vertaald is met ontbloten, dat betekent letterlijk losmaken. En dat is ook het woord voor ontaarden.
Ja, bandeloos zijn.
Ja, bandeloos worden of zijn. Dat wil zeggen, men is buiten controle gebracht. Het volk was ontaard. losgemaakt. Was de weg kwijt in populair en tamelijk plat Nederlands. En als het plechtige moet, ze waren hun normen en waarden kwijt. Ze hadden geen houvast meer in het leven. Want ja, dit hadden ze zelf gemaakt. En dat is sowieso van voorbijgaande aard. Zij waren de weg kwijt. Ze hadden een god verlaten die hen uit Egypteland had uitgeleid. En nu waren ze van God los. Dat is ook een goede Nederlandse uitdrukking, denk ik. Van God losgemaakt, dat is het woord. Para, losgemaakt. Het woord hangt samen trouwens met peres. Met breken. En daarmee eventueel vrucht voortbrengen. Breken, losmaken. Dat beginsel is het. En dan, Aaron had dat gedaan, want Aaron had dat gouden kalf gemaakt en daarmee was het volk ontaard en van God los, om zo te zeggen. En dan heet het tot verkleining onder degene die tegen hen hadden mogen opstaan. Degene die tegen hen mogen opstaan, dat zijn uiteraard de vijanden. Degene die tegen Israël zouden opstaan, zoals de Amalekieten, maar die hadden ze al gehad. En verder leren wij uit andere schriftgedeelten dat de omliggende volkeren dan toch met angst en beven de zaak in de gaten hielden. Van wat is dat voor een gedoe daar, dat volk dat uit Egypte komt en daar in die woestijn rondhangt. Waar gaat het naartoe? En daar kwamen ze vanzelf al achter natuurlijk, dat ze onderweg waren naar Canaan. Met een paar spionnen ben je daar zo achter, toch? En dan bij gelegenheid kom je terecht in Numeri bij Midian, Midianieten enzovoort. En bij, weet die man ook weer, bij Bileam enzovoort. Van de vreemde omliggende volkeren. Die tegen Israël willen opstaan en het niet goed aandurven enzovoort. Maar als dit volk de weg kwijtraakt, ontaard is en van zijn eigen God los is, dan is er misschien een gelegenheid om dat volk aan te vallen. Want dan raakt het volk verzwakt. Ik zal u wat anders vertellen, dat mag eigenlijk niet, want het is politiek, maar vooruit maar weer. Vanuit de Arabische wereld, ik noem de dingen maar gewoon bij name dan, vanuit een islamitische wereld, want dat is ongeveer hetzelfde, heeft men heus wel vastgesteld dat hier in West-Europa, dan wel onder de Angelsaksische volkeren, men systematisch van God losraakt, de normen en waarden kwijtraakt, zich eigen beginselen stelt die men hoopt te dienen, enzovoort. En dat betekent dat dat volk verzwakt is, en dat betekent dus dat er een mogelijkheid is om het nu te veroveren. En dan zegt u, waar haalt hij dat nou weer vandaan? Toen moet ik u zeggen, sinds de islam bestaat is het er altijd op uit geweest om Europa te veroveren. En van daaruit de Europeans, waar ter wereld die ook zouden zijn. Hebben jullie nog? Dat is gewoon geschiedenis, is altijd zo geweest. En christelijk Europa heeft altijd de grenzen moeten sluiten en moeten bewaken tegen de Turken. Of de Osmanen of Ottomanen of hoe men ze maar noemen wil bij gelegenheid. Hè? De muzelmannen. Dat is altijd zo geweest. Nee, niet sinds de kruistochten. Maar daarvoor. Ja, en het heet dan de Moren als ze via Afrika Spanje binnenkomen en daarna Frankrijk enzovoort, tot Karel Martel ze versloeg bij Tours en Poitiers. Weet u nog, dat heb je allemaal moeten leren op school, niet? Nee? Nou ja. Ja, en toen heeft het nog geduurd tot 1492, dan ben je nog 600-700 jaar verder. Totdat de laatste muzelmannen uit Spanje verdreven waren. Uit Granada. Nou ja, noem maar op. Het is altijd zo geweest. En daarna kwamen ze weer via de oostkant, via de Balkan, tot in Oostenrijk aan toe. Ze hebben voor Wenen gestaan. Enzovoorts. En de Balkan is nog steeds een broeinest van dat grensgebied. Aan de ene kant christelijk, dan wel Grieks-orthodox of wat ze daar maar zijn. Maar dat heet christelijk in de rest van de wereld, zal ik maar zeggen. Tegenover de islam. En daarom is het daar altijd strijdtoneel geweest. Het is de aanleiding geworden tot de Eerste Wereldoorlog. Echt. En aanleiding tot de strijd die er is sinds het communisme daar... de Sovjet-Unie ingestort is. Dan hebben we daar die strijd op de Balkan tussen al die landen waar je nooit meer van weet wie is nou eigenlijk wie daar. En zo, het ene is christelijk en het andere is islamitisch. Dat mag je niet zeggen. Dus het heette de Serviërs en de Bosniërs en de hoe ze maar heten allemaal. Maar het is wel degelijk in hoge mate een godsdienststrijd daar. Maar ook om de politieke macht. Maar de islam is gericht op de wereldlijke macht. En een groot deel van het christendom abusievelijk ook, moet ik erbij zeggen. Maar ja, dat is zo het probleem natuurlijk. En op het moment dat men als godsdienstig volk zijn god kwijtraakt of afzweert, ja, dan is het dus normloos. En als het normloos is, is het zwak. Dan heeft men niks meer om te verdedigen. Dat is maar geen beginselen. En vandaar dat wij in Europa en in de westerse wereld denken, we moeten één worden met de hele wereld, we moeten met iedereen een verbond sluiten, iedereen moet erbij, enzovoorts. Want we zijn horizontaal ingesteld tegenwoordig. Zo werkt het. Zie? En het is één ding om dit vast te stellen, maar ik moet u zeggen dat er meerdere zijn die dit vaststellen, gewoon op historische gronden. Maar er is geen antwoord op. Tenzij men terugkeert tot God. En dat is het dan. Ja, en als dat niet het alternatief is, ja, dan is er geen alternatief. Zo simpel is het. Zie. Ja, het alternatief is dat je met elkaar afspreekt dat je het er niet over zult hebben. En dat je het volkomen zult ontkennen en negeren. Heb je dat nog? En dat het een christelijke deugd is om de Arabieren en om de moslims hier in Nederland binnen te halen en welkom te heten, enzovoorts. Per slot is het allemaal maar één God, toch? Oh ja. Nou ja. Maar dan is het compleet kwijt. Zie? En dan nog wat, nu ik het er toch over heb. Als je dan geen God meer hebt, om voor te leven als er geen God meer is. En als de God dus niet de wereld in stand houdt, dan moeten we het zelf wel doen. Dan dragen we zelf de hoogste verantwoordelijkheid. We willen ons toch boven God stellen. Oké, dan moeten we ineens zorgen voor het milieu en voor de planeet en voor heel de wereld en het zonnestelsel en al dat soort dingen meer. Ja, want als wij het niet doen, dan wij er niet voor zorgen, dan gaat het naar de bliksem. Letterlijk of overdrachtelijk. Een van de twee. Zo zit dat. Dus al die idioterie in de wereld om ons heen, het komt echt fundamenteel voort uit dat men geen houvast, geen norm meer heeft, dat men God niet meer kent. En zijn woord niet dus. Dat is het dan. En dan is men aan zichzelf overgeleverd. En als je daar een poosje over nadenkt, word je vanzelf chaotisch, hoor. Jongen. Nou ja, en dat is dan weer de verklaring voor Vrede Jonge. Maar goed, ik doe hem te veel eer door zijn naam twee keer te noemen vanavond. Dus, toch wel. Maar als Mozes zag dat het volk losgemaakt was, ontaard was, enzovoort. Zo bleef Mozes staan in de poort des legers en zeide, enzovoorts. Want het volk was ontaard en daarmee, dat was het geworden tot verkleining voor degene die tegen hen hadden mogen opstaan, maar verkleining, het is aardig, het zit in het woord, maar het woord zelf wordt primair vertaald met fluisteren. Fluistering wordt het dus als zelfstandig naamwoord. Gemompel, maar daarmee ridiculisering. U weet hoe dat gaat. Dan wordt er achteraf wordt ermee gespot. En van oudsher gebeurt dat fluisterend, dat heet achterklap en dat soort dingen meer. En daarmee wordt het, wordt het volk natuurlijk belachelijk gemaakt en verkleind. Dat is wat het is, ja. Maar niet omdat het bloot rondliep, maar omdat het zijn eigen God had losgelaten, die zojuist zulke grote dingen met het volk gedaan had. En het was de omliggende volkeren niet ontgaan. En als ze die God dan loslaten hier, maakten ze zich echt wel belachelijk. En wij hier in West-Europa, althans in de westerse wereld, doen dat ook. Want die Arabische wereld, die drijft de spot met ons. Want wij zijn degene die beweren dat er geen God is. Wij zijn degene die beweren dat de hele wereld ontstaan is uit één Big Bang. Dat kun je een Arabier, een moslim, echt niet wijsmaken. Om over andere religies dan maar te zwijgen. Wij zijn zo gek. En wij waren juist dat christelijke volk die de Bijbel en het christendom over de hele wereld gebracht hebben. En wij laten het nu zelf los. Dat is toch volstrekt idioot. En dan kunnen wij wel serieus doen en zeggen, nee, we doen de democratie verbreiden onder die volkeren en de christelijke, het joods-christelijke gedachtegoed en normen en waarden en dat ze beschaving enzovoort en bij zien te brengen, want het is een achterlijk volk daar in de woestijn. Met dank aan Leon Winter voor de uitdrukking. Ja, in hun ogen zijn wij de achterlijke. En zijn wij degene die God hebben losgelaten, enzovoorts. En terecht. Ik vind het zelf ook volkomen bespottelijk. Nou ja. En dan te bedenken dat wij goede grond hebben om te geloven in, niet alleen dat er een waarheid is, maar in de waarheid die ons is overgeleverd. Wat mij betreft, we worden er dagelijks mee geconfronteerd met de waarheid van dat woord van God. En met de sporen die die waarheid ook nagelaten heeft in de loop van de wereldgeschiedenis. Want zo simpel is dat. Daar kun je wel van op aan. En dat laat men los. Wat een dwaasheid is dat. Ik las het vandaag geloof ik nog, dat er geen enkel historisch bewijs is voor het bestaan van Jezus. Ooit. God bestaat niet, er is geen enkel. Oh, dat was Benny Jolink. Dat ken u, heel normaal is dat. maar goed, Benny, las ik vandaag. Benny Jolink. Ja, sorry. Ik hoor hem af en toe fantastisch goede dingen zeggen. Maar dit is absurd. Geen bewijs voor, wat heb ik hier in mijn handen dan? Waar komt dan het christendom vandaan? Toch? Moet toch een oorzaak hebben? En waar komen de Joden dan vandaan? Dat is toch een bewijs? Heeft ze sporen toch nagelaten? Ik heb er nog een paar, maar ik zal u er niet meer lastig vallen. Natuurlijk is dat bewijs er wel. En is daar historisch bewijs, schriftelijk namelijk, en archeologisch, en wat het maar meer mogen zijn. Maar ja. Als je dat niet als een bewijs accepteert, wat dan wel? Wat voor bewijs zou je dan willen hebben voor het bestaan van een historische Jezus? Een getuigenverslag. Nou, we hebben er meerdere. Toch? Wat wil je nog meer? Hoezo is daar geen bewijs voor? Absurditeiten zijn dit. Men wil het gewoon niet. En dat is het dan. Men is het hoogmoedig voor om zich te buigen voor God en zijn woord. Dat is het. Mensen hebben het zo goed gekregen dat hij denkt dat hij God is. Zelf. Vroeger was je dan krankzinnig en dan werd je opgesloten. En tegenwoordig wordt ons wijsgemaakt dat wij allemaal goden zijn. En dat God woont in ieder van ons, in elk natuurlijk mens enzovoorts. En dat we elk onze eigen waarheid hebben, maar er is maar één die de waarheid is, dat is God zelf. En wij leren dat elk mens dat is, enzovoorts. We stellen ons boven God. En de duivel bestaat niet. Nee. Alsof dat dan nog enig verschil maakt. Hebben jullie dat nog? En dat zijn wij hoor. Dat is onze cultuur, dat is onze samenleving hier. En dat die kwetsbaar is, Ja, die wordt met de dag kwetsbaarder door dit soort onbenul. Nou ja.
Het is mijn wereld niet.
Nee, het is onze wereld dus ook niet. Maar ik stel me vast waarom dat zo is en waarom het niet onze wereld is. En hoe het komt dat de dingen gaan zoals ze gaan. Zie? Nou goed. Laodicea. De Heer staat aan de deur en hij klopt. En men zegt, jullie zeggen, wij zijn rijk en verrijkt en geen dienst gebrekt, maar gij zit arm en naakt, zegt de Heer. Dat is Laodicea. Maar dat is de tijd waarin wij leven. Zie? Nou goed. En hier vind je een voorbeeld van waar het toe leidt. Dan maak je je eigen godsdienst, je eigen religie, je eigen goden. Dan stel je dus feitelijk boven God, want dan komt het tot neer. En daarna ben je meteen kwetsbaar voor de vijand. En belachelijk gemaakt door je eigen geestelijke leidslieden. En Aaron was uitverkoren om dat te demonstreren. Ik heb meelijden met de man. Maar ja. Mozes bad vervolgens voor hem, enzovoorts. Maar omdat dat zo was, zo bleef Mozes staan in de poort des legers, van het legerkamp, en zei, hij ging er dus niet verder in, hij zei, wie de Heere toebehoort, komen tot mij. En toen verzamelde zich tot hem al de zonen van Levi, alle levieten, alle zonen van Levi. Of betekent het dat allen die tot hem verzameld werden, waren uitsluitend levieten? Maar wellicht dan toch niet alle levieten. Ik bedoel, ze waren allen levieten, maar zij waren niet alle levieten. Is dit te moeilijk? Het is goed Nederlands hoor, dit. Dat wil zeggen, wie het ook waren dat die tot Mozes verzamelden, zij waren levieten. Maar of het echt alle levieten waren, nou ja, daar gaat de discussie dan over, nog. Niettemin, het waren levieten. En hij zei tot hen, alzo zegt de Heere, de God van Israël, en ieder doet zijn zwaard aan zijn heup, gaat door en keert weder van poort tot poort in het leger, en in ieder doodde zijn broeder en elk zijn vriend en elk zijn naast. Zo moesten het leger door en er weer uit. En in ieder doodde zijn broeder, als dat letterlijk is, was het toch een leviet. En elk zijn vriend en elk zijn naaste. En de zonen van Levi deden naar het woord van Mozes. En er vielen van het volk op die dag 3000 man. Draagt niet bij aan de reputatie van de levieten, die maar zo hun eigen vrienden en bekenden en familieleden doden. Toch? Aan de andere kant moet je zeggen, jawel, maar ze dienden wel de Heer. En voordat u zich nou de hersenen breekt over, wat raar dat die lui dat deden. Ja. Hoe dan ook. Moet ik u zeggen, dat nou precies is wat de levieten in de loop van de geschiedenis deden. Want het zijn de Levitische priesters, naar de ordening van Aaron, de Levieten dus, die de religieuze verantwoordelijkheid dragen. Tot vandaag officieel in het judaïsme, maar zij bedienen een bediening des doods. En hoe sterker hun macht als Levieten over het Joodse volk, hoe sterker de macht van de wet en dus van de vloek der wet en dus van de bediening des doods, de wet. Hebben we die nog? Natuurlijk is het een straf over een volk, maar het zou niet helemaal uitgeroeid worden. Dan wordt het zo gedaan, maar dit is ook symboliek. Het gebeurde wel en waarom ze dat deden, hoe ze dat deden. Ik heb u nou gezegd, het is in ieder geval een daad van profetische betekenis. En in hoeverre ze daar dus bij nagedacht hebben, rationeel, ja, dat weet ik niet, maar ze deden het. En ik zeg dus dat het misschien wel in een trance gebeurde of zo, Maar gebeurde dan toch maar. Of diezelfde levieten later nog weten wat ze gedaan hebben, weet ik ook niet. Maar ik acht het niet onmogelijk dat ze daarna gewoon vergeten zijn en niet meer wisten weten wat ze deden. Dus het punt namelijk niet. Dat weten wij niet, het wordt niet beschreven, dan laat ik voor wat het is. Maar het moet duidelijk zijn dat dit een profetische act is. Bovendien, ze hebben eerst, het volk heeft eerst Aaron de leviet min of meer gedwongen om dit te doen. Ik zei al min of meer, want ja, het is een profetische daad. En daarna, hij is het hoofd, de oudste van de stam van Levi, hij is ouder dan Mozes. Dus van nature het hoofd van de stam van Levi, het opperhoofd om zo te zeggen. En nou wordt via de levieten, dat zijn dus in principe Aarons ondergeschikten, die nemen het dus als het ware voor Aaron op. En die worden nou geacht dit uit te oefenen. En er vielen van het volk op die dag 3000 man. Dit is trouwens bovendien een teken in de categorie negatieve typen. Zo noem ik die altijd maar. Want op de Pinksterdag in Handelingen 2 lezen we het tegenovergestelde. Dan heb je niet van doen met de bedienaren van het oude verbond, de levieten, maar heb je van doen met de bedienaren van het nieuwe verbond. En dan worden er niet 3000 gedood, maar dan worden er 3000 wedergeboren. En dat is de enige reden waarom het erbij staat, denk ik. Wat er verder gebeurt, elke dag werden ze toegevoegd. Mensen die tot geloof kwamen, ze worden niet geteld, maar op die dag 3000. En dat is tegenover deze 3000 die gedood werden. Dit is de uitbeelding van de bediening onder het oude verbond. En in Handelingen 2 vind je daar tegenover de uitbeelding van de bediening van het nieuwe verbond. Heb je die? Dat grijpt in elkaar. Nou goed. Maar dit is wat de levieten zouden doen. Wat Mozes had gezegd, vult heden uw handen de Heere. Dat betekent dat men wat zou doen in de dienst van de Heer, want elk zal zijn tegen zijn zoon en tegen zijn broeder, en dit opdat de heden een zegen over de lieden geven. Want er zal wel degelijk eerst een straf over het volk komen, dat is ook wat letterlijk gebeurt, Heer. En het wordt uitgevoerd door degenen die inderdaad in de dienst van de Heer staan. Maar de profetische betekenis lijkt mij duidelijk genoeg. Het is de moordende uitwerking feitelijk van de wet en van de bediening van het oude verbond. En ik wijs u erop dat wij in het Nieuwe Testament weliswaar iemand tegenkomen die Levi heet en die tot geloof komt. Maar ik vraag me af of u eigenlijk weet wie het is, over wie wij het hebben.
Matthäus.
Over Matthäus hebben wij het.
Levi de tollenaar.
Maar het was Levi de tollenaar. Maar die naam wordt niet meer gebruikt. En daar is uiteraard een goede reden voor. Want hij bediende niet het oude verbond, maar hij werd een bedienaar van het nieuwe verbond. Zie? Of hij bediende niet meer een bediening des doods, maar een bediening des levens. En daarna zeg ik, en het hoeft niet eens specifiek te gaan over de Mozaïsche wet of over de Joodse wet of wat dan ook. Dat kan over elke religie gaan. En dat is, zo werkt het, daar waar het evangelie gepredikt en geloofd wordt, wordt een einde gemaakt aan een godsdienstige, religieuze, heidense, ongelovige, leugenachtige cultuur. Hebben jullie dat nog? En dat wij als christenen, nee, onze vaderen, als christenen het evangelie gebracht hebben over de wereld, waardoor hier en daar inderdaad heidense culturen ten onder gegaan zijn, daar moet je je niet voor schamen, daar moet je je niet voor verontschuldigen, daar moet je trots op zijn. Hebben jullie dat nog? Want het wordt ons nu kwalijk genomen. Dat wij een westerse cultuur over de wereld gebracht hebben, daarmee andere culturen onderuit gehaald hebben. Nee, het gaat niet over culturen, het gaat over waarheid en leugen. En dat daar van alles aanhangt, dat er van alles met meekomt. Ja, gelukkig wel. En dat zijn we kwijt. En wij denken nog steeds dat wij van alles aan de wereld te bieden hebben. En dat de hele wereld moet onderworpen worden aan onze democratische systemen enzovoort. Maar het is gewoon belachelijke onzin. Het is het rudiment. Het is de macht der gewoonte dat wij denken als blanken dat wij de wereld onze normen moeten opleggen. Dat is niet zo. Wij hadden de verantwoordelijkheid om het evangelie te prediken over heel de wereld. En als je dat afschaft, ja, dan moet je je terugtrekken. Dan heb je niks meer te bieden. Dan is het een net zo goed als het ander. En als je het andere niet wil, dan moet je je grenzen dicht houden. Dat is het. Maar ja, dat zijn we allemaal kwijtgeraakt. En dat is de verklaring voor de situatie waarin wij terechtgekomen zijn. In die wereld om ons heen. Maar zoals de broeder hier zei, betekent tegelijkertijd dat we ons beter bewust zijn dat dit onze wereld niet is. Want ook de evangelieprediking had niet tot doel om een koninkrijk hier op aarde op te richten of iets dergelijks. Maar staan om politieke macht in de wereld te vestigen, wat christendom wel gedaan heeft in de loop der tijd. Abusiefelijk. Het is nog steeds, het evangelie is een boodschap aan een wereld die in duisternis is. En het is de boodschap aan een ieder om te komen individueel tot wat wij van oudsher noemden een persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. Dat is wat het is. En wat de wereld betreft, eenmaal zal dat licht opgaan. Maar dat is in de verschijning de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. En daarin zijn wij bewust onderweg. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, u te mogen kennen. Niet omdat we u bedacht hebben of omdat wij u emotioneel ervaren of zo. Maar omdat u objectief tot ons komt via dat woord dat wij ook vanavond voor ons mochten hebben. Dat woord dat u gesproken hebt en ook hebt vastgelegd zwart op wit. Dat woord dat wij zouden gehoorzamen, waar wij gehoor aan zouden geven, dat we ons hart zouden laten planten, opdat het ook onze zielen zou zalig maken. We danken u dat deze woorden des levens de basis zijn, het fundament zijn van onze levensbeschouwing. Dat wil zeggen van het zicht dat wij hebben op u als onze grote verlosser en zaligmaker. En daarmee het zicht dat wij hebben op de toekomst waarin u uw heerlijkheid alsnog zult openbaren in heel de schepping. We danken u dat wij reeds nu voor dat doel getrokken worden uit deze duistere wereld. En hoe meer wij van die wereld weten, hoe meer wij zien dat het een duistere wereld is. Die wel onderweg is, maar niet weet waar naartoe. Maar we danken u dat wij een doel hebben. Dat wij onze loopbaan mogen lopen en onze verwachting en hoop mogen stellen voor vandaag. En voor altijd op onze volleinde des geloofs die ons voorgegaan is en ons de weg heeft gewezen. We danken u dat die verse en levende weg gebaand is en dat wij gehoorzamend aan uw woord en aan uw oproep mogen komen tot u en tot de troon van uw genade, om daar van u te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. Wij danken u dan ook voor deze avond waarin wij dat licht van uw woord mochten laten schijnen in onze harten. En we bevelen ons in alle vrijmoedigheid aan bij u en bij de kracht van dat woord en van uw genade om Christus wil. Amen. Amen.